Ik wilde het woord van nabetrachting richten naar wat wij overdenken uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 25, van de sacramenten. En ik lees u daarvan voor de vragen en antwoorden 66 tot en met 68. Zondag 25. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord: de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2. Namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. De sacramenten. Als tekenen en zegelen en waarheen zijn ze gericht, of waartoe zijn zij gericht? Daar zijn we al, ik meen, 2 zondagen mee bezig geweest, en ik wilde deze zondagafdeling, zo de Heere wil, vanavond besluiten. Wij zijn gekomen tot en met dat gedeelte van het antwoord 66. De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Ik laat dat verder even rusten. We hebben gehoord het teken waar het heen wijst, het zegel, bewijs van echtheid. Niet door een mens, maar door God zelf ingezet. En daarom ook heilig. En we gaan nu verder met waarheen wil of willen de sacramenten ons leiden? Wat is hun doel, hun betekenis? En er staat erop dat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Als je deze antwoorden leest, aandachtig leest, dan zijn er dingen die opvallen. Of dingen waarover je zo bij jezelf wel eens kunt nadenken. En ik wil daar iets van noemen. Weet je wat zo opvalt? Dat het aspect van de leerring, het leren, het op school zitten, dat zo sterk eruit springt. Nou, je kunt zeggen, kijk, die mensen uit die tijd, die kwamen over het algemeen uit de Roomse kerk als leken. En die mensen hadden over het algemeen ook een minimale kennis. Het was meer een vormendienst. En de priester zal het wel weten. Maar persoonlijk, ja, was het over het algemeen, de uitzonderingen dagen later, toch ook maar droevig gesteld. Vandaar zou je kunnen zeggen dat aspect zo eruit springt. Dat in het leerhuis zijn, op school zijn. Net alsof je een klas hoort, zoals dat vroeger, ik weet niet of dat nog zo is. Of dat je een klas het alfabet op hoort zeggen. Of een of andere formule. Of een tafel. Van 3 of van 4. Of dat de meester de klas een versje leert. En ja, je had natuurlijk erg makkelijke versjes die goed in het gehoor lagen. Maar je had ook van die moeilijke versen met van die overgangen erin. En met die draaien erin. En dan, jongen, ik kan me nog herinneren dat dat was niet zo makkelijk. Het was voor de meester ook niet zo makkelijk. Als hij dan opeens een val moest maken naar beneden in toonhoogte of opeens naar boven. Dan moest dat nogal eens heel wat keertjes herhaald worden. Nou, zo'n idee krijg je hier ook van. Hoe moet je dat nu zien? Nou, aan de ene kant hoor je nog steeds de klacht dat er bij alle preken en catechisaties, dat er toch over het algemeen weinig kennis is. Dat hoor je tenminste. Ik vind het altijd vreselijk moeilijk te beoordelen. Ja, ik weet wel, je zit op de catechisatie natuurlijk ook wel eens te piekeren, dat je denkt, ja, kinderen, weet je dat nou niet, of heb je niet geluisterd? Maar ja, goed. Je denkt ook aan jezelf. Je denkt, ja, begrijpen de kinderen me wel? Of stel ik de vraag wel duidelijk? Jaren geleden, ik weet niet hoe lang al hoor, toen ging iemand verhuizen. En ja, ik keek altijd tegen dat kind aan. Ik denk, zou die nou ooit wel eens wat horen? Nooit wat zeggen? En een paar maanden daarna werd ik opgebeld door een betrokken, het was een hervormde predikant. Een man met een behoorlijke kennis ook. Hij is inmiddels dokter geworden, maar die belde me op. Ja, zegt, ik wou je toch even een complimentje geven dat de catechisatie heeft toch blijkbaar wel effect gehad. Want die betreffende persoon, ik zei, zeg, moet echt zeggen dat ze is werkelijk gefundeerd in de leer. Ik was heel beduust. Ik heb weinig teruggezegd. Kijk, ik bedoel, je vergis je eigen ook gauw. Dat je denkt, ja, die of die hoort het niet, of zou die wel eens luisteren. En dat je dan op een moment erachter komt van, hé, hey, ze hebben toch blijkbaar meer gehoord als dat je zelf dacht. Toch. Ik neem wel enigszins ten dele aan dat men wel een beetje gelijk heeft. Getuigen al de catechisatieboekjes die er verschijnen. En die eigenlijk, ja, je zou zeggen, als je dan aan Hellenbroek denkt, wat wij nog gebruiken, wij gebruiken het alleen als leidraad, maar goed, dat er toch veel zijn die weer terugkeren bij het catechetisch onderwijs naar, ja, je zou zeggen, de Bijbelse geschiedenis. Bijbels licht over bepaalde onderwerpen. En, nou ja, als je dan Hellenbroek ernaast ligt, het lijkt wel eenvoudig, maar het is een heel stuk theologie wat daarin verwerkt zit, dat begrijp je wel. En dat je zegt, hé, dat die catechisatieboekjes toch weer meer teruggaan naar puur Bijbelse gedeelten en gedachten, dat zal misschien toch betekenen dat er behoefte aan is. Dat er behoefte aan is. Ja. Persoonlijk, als je zegt, wat denk je daar nou van, hè? Want ja, ik heb ook eens momenten gehad, ik denk, zullen we alleen maar kort begrip gaan doen? Dat is natuurlijk, Hellenbroek is ook een heel oud boekje. En vaak niet eenvoudig, want de kinderen hebben moeite soms alleen al om de vraag te begrijpen. Ja. Weet je wat mij het meest aantrekt, maar daartoe hebben wij nodig de Heilige Geest, hè? Dat nou, het dogma, dat is de leer, zeg maar, het besluit, de leer, dat die nou verweven zou mogen worden met de Bijbel en tegelijkertijd enigszins, indien mogelijk, betrokken mag worden op het heden. Waar wij mee zitten. Waar onze kinderen mee te maken hebben. Op hun scholen. In hun kring van kennissen, vrienden. En dat dat dan zo een stukje levend, iets levends wordt, wat niet alleen te maken heeft met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en tijden. Het dogma dat bloeit, als het goed is, op het woord van God. Wat in tijden van nood geformuleerd is. Maar tegelijkertijd ook dat het wezenlijk dan ook uit dat woord mag opkomen. En door dat woord geïllustreerd worden. Niet met een of andere tekst alleen. Maar met de openbaring van het woord, van het hele woord van God. En dat het dan tegelijkertijd ook, ja, je voelt het is wel ideaal gesteld. We zijn allemaal zeer gebrekkige mensen. Wat dan tegelijkertijd ook betekenis heeft voor nu. Ik wil er dit mee zeggen. Hoe je het ook keert of draait, het onderwijs is altijd nodig. En ik ben ervan overtuigd dat je zelfs als oudere mensen, dat je soms dingen tegenkomt in het woord van God, dat je zegt, hé, dat moet ik toch wel eens gelezen hebben. En dat ik dat nou me toch geen mogelijkheid herinneren kan. Dat zijn dan wel vaak bepaalde gedeelten uit het woord van God, uit de koningen of uit de boeken van Mozes of zo, of een onbekende profeet die weinig gelezen wordt. Maar toch dat je zegt, hé, heb ik nou toch nog nooit gelezen. Waarbij je merkt dat je zegt, hè, wat is het? Het lezen ook van het woord van God en het luisteren. Toch altijd weer nodig. Moet je dat nou op dat vlak trekken? Als er gevraagd wordt, wat zijn sacramenten? Nou, we hebben gehoord, zijn zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. Nou, je zou zeggen dat nou ja, dat weten we nou wel zo'n beetje. Die catechismus die wordt elke keer weer opnieuw behandeld. En ik ben ervan overtuigd dat we vele keren hetzelfde zeggen. Ik heb geen één opgeschreven preek, dat weet ik wel, maar ja, dat ligt voor de hand. Zal best zo zijn. Maar dat weet je dan toch wel. Daar heb je toch wel een indruk van. Ja, en nou wil ik vanavond toch even, als inleiding, toch een iets andere kant belichten. Weet je, waar ik hier sterk aan moet denken. Dat wij mensen van deze eeuw, van deze tijd waarin wij leven, dat wij nog sneller dan vroeger het kind zijn en het kinderlijke verliezen. Dat kun je merken aan je eigen kinderen. Tuurlijk. Er zijn honderden dingen waaruit blijkt dat het toch kinderen zijn. Al zijn ze 12 of 13 of 14 of 16 jaar, zijn kinderen. Maar aan de andere kant, dan zeg je, die hele denkwereld, dat weten, dat speciale denken vaak, dat exacte, dat de manier waarop je soms antwoord krijgt. Waarop men, ja, het komt wel eens als brutaal over, maar bepaalde dingen doorziet. He, dat, ja, dat, er zijn toch dingen dat je zegt, ja, daar werken toch blijkbaar ook alle omstandigheden en alle ontwikkelingen aan mee. Ik zat van de week nog te praten met mevrouw over iets, zo'n opmerking. Ja, daar zeg je dan wat van natuurlijk, maar ik zat er terug te denken. Bij kind was, ik denk, oh, als ik dat zou zeggen tegen mijn moeder. Ik denk dat mijn vader uit zijn vel gesprongen was. Die zegt dat, wat? Dat je moeder zeggen? Bijvoorbeeld. En zo zijn er zo ontzettend veel dingen. Je zegt, ja, mijn vader die zei tegen mij, zei, jongen. Houd rekening mee. Toen je vader een kind was. En toen was het anders als die jullie kinderen waren. Want ja, zegt hij. Hij zegt, ja, bij ons thuis. Hij zegt, noem maar een voorbeeld. Als vader thuis kwam en je zat in moeders stoel. Dan zei hij geen woord, dan keek hij naar je. Hij zegt, het was gewoon een eer. Je vocht erom als jongens.
Wie mag uw vader zijn schoenen uittrekken?
En, nou ja, het was allemaal. Tuurlijk, je had ook spanning, je had ook wel problemen, natuurlijk. Maar toch, je zou zeggen, het gezag functioneerde sterker. Zei mijn vader, ja, dat heb ik bij jullie zo niet meer kunnen doen. Nee, het was allemaal anders. Die oorlogstijd, die werkte ook ontzettend daarop in. Dat weet ik wel. Alles wat een bepaalde uitwerking op je gedrag, op je woordgebruik, op alles. Ging altijd een ontwrichtende werking vanuit. Maar ja, zegt hij, dat kortom, de tijd ging door. En dan vertelde mijn vader, hij zei, ja. Toen jij weer zo'n jochie was, daar stond ik heel beduust over. Nou, jij zegt, er kwam geen eind aan. Vader, wat is dat? En wat betekent dat? En wat is zus? En wat is zo? En dan ik maar praten. Ja, maar waar is dat dan voor? Nou, hij zegt, ik was er gewoon moe van soms. Alles weten, tot op de bodem toe. Dat kun je al merken. Tuurlijk, dat heb je altijd wel gehad en ieder kind is verschillend, maar ja, alles gaat door. Vliegtuigen, bommen, oorlog, dat werden onderdelen van je leven. Daar kreeg je mee te maken. De wetenschap vermenigvuldigde. Onze ouders, mijn moedertje rende naar buiten. Daar riep de meester, er komt een vliegtuig. Wij waren er ook bij betrokken, maar bij ons was de angst. Daar komen ze, weg in de kelder, op de vloer, plat. En onze kinderen, die, voor die is dat helemaal al voorbij. In een tijd van ruimtevaart en raketten en noem maar op, dat is zo. Maar toen zei mijn vader nog, hij zegt, jij moet niet denken dat jij je kinderen nog weer zo op kan voeden als dat ik jullie, of wij jullie gedaan hebben. Ik zeg, hoezo? Jouw kinderen zijn weer anders. Kinderen van deze tijd, die zijn weer heel anders. Dus dan krijg je dat niet meer voor elkaar, hoor, jongen. Denk dat maar niet. Je vader kreeg het niet voor elkaar, maar dat kreeg je ook niet voor elkaar. Dan zie je toch iets van een proces in allerlei dingen. En ik wil dat echt niet helemaal vanuit bepaalde tijdsverschijnselen verklaren. Hè, maar ook in verband brengen met het woord van God. Hè, met, ja, de wetenschap wordt zeer vermenigvuldigd. Maar ook allerlei factoren doen daaraan mee. Je zou zeggen, en dat wilde ik nadrukken. Hè, al die dingen, die hebben het. Menselijk gesproken even, dan gaat het nou even over de menselijke factor. Die hebben ons het moeilijk gemaakt om kind te zijn. En om kind te blijven. Ze zeggen, nou ja, maar we moeten geen kinderen meer blijven. Nee, dat is ook waar. Maar ik bedoel dat kinderlijke. Alles heeft erop aangewerkt dat we mens worden. En hebben we het woordje mens, hebben we toch een bepaalde inhoud gegeven. Dat we bepaalde dingen te boven zijn. Dat we niet zo gauw gefrustreerd moeten zijn. En nou ja, volwassenheid. Natuurlijk, dat is ook zo. Mens wordt nooit helemaal volwassen. Maar ik bedoel, er is een groei naar een zekere volwassenheid. En dat wordt op school en overal in, wordt dat te bedden gebracht en aan de orde gesteld. Vandaar, en jullie wel geloven, dat heeft mij wel eens verdrietig gemaakt. Dat het maar weinig is dat je nou mensen in de omgang met elkaar, dat je dat kinderlijke tegenkomt. Er is vaak meer een, zeg ik het goed of zeg ik het per ongeluk niet goed of, hoe zou ik dat nou eens zeggen? Maar om nou in dat kinderlijke verwonderde. De boodschap van het woord te horen. Dat is een kostbaar goed. Ik zeg niet dat het er niet meer is. Helemaal niet. Maar het grijpt je aan als je het opeens tegenkomt. Dan grijpt het je aan. Als er een ruimte is om zoals kinderen nou zeggen. Ja, dat is er nog wel hoor, bij onze kinderen. Als ik die opsommingen hoor, ik weet die namen zo gauw niet bedenken van al die soorten knikkers, piraatjes, zee of bommen. En weet ik het, zoveel winst en dan... Kom eens kijken, kijk eens, dat is mooi. Mooi. Dan zit ik er met aandacht op een afstandje naar te luisteren. En, maar nou, als je dat nou probeert over te brengen, dat je zegt, ja... Om zo nou onder het woord samen te zijn, u en ik. Dat zoals iemand die opeens iets vindt in een oude doos met foto's zegt, ach, dat was nou jouw grootvader of je overgrootvader of dat was nou die zus van je moeder waar wel eens van verteld is enzovoort. En... Laat eens kijken. En dat ze met die hoofdjes zo bij elkaar, dat ze daar zitten te kijken, ja, ze lijkt wel. Ja, het lijkt me wel aardig iemand, ja, dat was het ook. Godvrezend iemand, ja. Zo op die manier, hè. Om nou zo bij het woord en bij de sacramenten te leven als kinderen. En zeggen, oh, kijk nou toch eens. Ik bedoel niet in het sentimentele vlak. Maar indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderken, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En ja, wij worden natuurlijk altijd geleerd dat we groot moeten wezen en zelfstandig moeten wezen en niet zo sentimenteel doen en niet zo janken en niet zo dit en niet zo dat, weet je wel. Een mens wordt eigenlijk van kind af aan een bepaalde richting geleid en gebakend, afgebakend. Hè? Hij zou er zich voor schamen. Ik denk aan bijvoorbeeld uit de voorvalletje uit mijn jeugd, dat is een mooie illustratie, er komen een paar ouderlingen op bezoek. En die vrouw des huizes zegt, ja, ze komt natuurlijk niet altijd van een geestelijk gesprek of zo. Nee, mijn vader zei altijd, dat noem ik altijd, gezellig koffie drinken, jongen, een sigaartje roken, maar ja, goed. Maar toen zegt die vrouw tegen die ouderling, zou jij mij nog eens willen vertellen, hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Wou je dat echt weten? Ja, vertel het nog eens. Zou je zeggen, nou ja, dat mensen zal ook altijd de catechismus wel gehoord hebben en alleen door het geloof enzovoorts en ja, tuurlijk. Maar dat was nou wat ik bedoel, dat kinderlijke. Ik zou het zo graag nog eens een keer willen horen. Nu, vertel het nu eens. Hoe is dat nou? En hoe ze het dan vertellen, maar als ouderling, dat is ook een groot wonder. En als je dan samen er blij mee mag zijn. Kijk, dan wordt de aandacht van de mens afgeleid. Hè? En dan de mens in het middelpunt. En dat dan, dat je samen verblijd mag zijn met de boodschap van het heil. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat greep mij ook zo diep aan toen ik bij mijn zus, en ik denk altijd graag als ik... De aangetrouwde zus die zo ziek is, weet je wel. Attentie, je hebt longkanker en hartkanker. En zelf een hart. Ja, het is een zielig hoopje ellende. Maar dan zit je voorzichtig en dan... Of dat er niet... Dat kan ook, dat er gelijk een tegenstand is. Houd er maar over op of zo. Maar als je daar dan zit, niet te lang. En je mag er eens even iets over praten. En er komt geen tegenweer. Maar wat ik dan bedoel, hè, dat spontane van... Wie zou mij nou nog willen hebben? Waar moet ik heen? En dat je zelf ook blij bent. Dat je zelf blij bent. Dat je wel vervuld bent van de ernst dat je zegt... Ach, jij bent ook aan het einde, maar... Maar dat je zelf, net alsof je ook tegen je eigen mag zeggen. Die oude boodschap dat Jezus Christus nou in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. Dat het nou echt waar is en dat God geen man is dat die liegen kan. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zal. Dat is ook weer iets van, ja... Van het kinderlijke waar een mens zich vaak te groot voor voelt. Hij wil zich graag groot houden. En dat is niet zo gepast. Maar hoe denk je... Ja, het is er wel, maar het komt meestal niet naar buiten, laat het zo zeggen. Hoe is het nou met de Heere? Hoe denk je nou ten aanzien van de Heere? Is de Heere, ik weet wel... We zijn er vaak geen eens als de Heer met ons doet, naar ons bidden, naar ons danken, naar alles, dan zijn we voor eeuwig verloren. Zo onnadenkend vaak en zo ellendig. Maar nu heeft de Heer die geest beloofd en die werkt daar dwars doorheen. En heb je dan wel eens gemerkt dat die geest, dat die aanwerkt op het kind? Want het is de geest van de aanneming tot kinderen. En dat je dan stilletjes onder de dekens of waar je ook bent, hè, dat je opeens aan de Heere wat mag vertellen. Dat je, nou ja, dat is voor ieder persoonlijk hoor, maar misschien mag je zeggen, ach lieve trouwe Vader in de hemel, u weet hoe het is. Zou u alstublieft dit of dat. Of u bent zo goed en goeddoende voor zo'n ongelukkig schepsel als dat ik ben. En dat je alles mag zeggen. Dat je zo dor bent en zo droog en zo gevoelloos. En dat alles zo overwoekerd wordt door al de dingen die er zijn in je leven. Of dat je helemaal geen raad meer weet. Dat alles je neerdrukt en je geen uitkomst ziet. En dat je het met name bij de Heere mag zeggen. Dat is Gods werk. De geest der aanneming tot kinderen. Dat is niet een of andere vrome gewoonte of zo. Van heb je dit en heb je dat. Want dan zeg ik eerlijk. Ik kan niks. Ik heb nog. Dan denk ik wel eens. Oh wat ben ik toch diep ongelukkig Heere God. Want ik heb geen kruimeltje gevoel. Heb ik. Het is zo erg. Ja. Ik heb geen gevoel. Van mijn eigen niet. Maar die geest van Christus. Die het uit het zijne neemt. Is de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Kijk, en dat bedoelt nou ook die catechismus. Als je het zo leest, dan zeg je, maar goed, daar de kleuterschool zit. Maar als we nooit op de catechisatie hebben gegaan. Lijkt wel altijd maar dat te gaan vragen en... Komt vaak ook allemaal nog op hetzelfde neer enzovoorts. En ja, nou. Ja, maar dan zijn we te groot. Dan zijn we echt te groot geworden. Ik en u. Dan is er zo geen ruimte meer. Dan heeft zich dat proces wat zich in het natuurlijke leven ook doorzet, zou je zeggen. Dat tekent zich ook af in het geestelijk leven, in het verborgene. En is niet waar. Kinderen praten makkelijk met elkaar hè, over dingen. Ja. Kinderen praten heel makkelijk. Ja, een van mijn kinderen zit in de kerk. Die vertelt me pas een vriendinnetje. Ja, ze gelooft wel in de Heer Jezus. Maar ze gaat niet naar de kerk meer. De vader en moeder, die gaan niet naar de kerk meer. Ik kan ook niet alles zeggen, want anders worden ze boos. Zo kan een kind praten, weet je wel. Maar kunnen wij nou als ouders ook nog zo praten? Ja, nou ja. Je zegt stil maar meid, stil maar lieverd, stil maar man, vrouw. De Heere heeft gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daar zijn we vaak te groot voor. Niet te arm, maar te groot. Hè? Ja, ik kan mij eigen niet kennen. Hè? Ik praat op een heel andere toon. Een andere toonhoogte. Of ik hou me bezig met het met de uitsteeksels, maar... Kijk, en daar is het nou dat de Heidelberger zo... die draad zo heen leidt, hè? Dies wordt gij, heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Kinderen. Aangenomen tot kinderen. En dan is het ook goed, want zeg nou zelf, ik moet eerlijk zeggen, ik was misschien wel 18 jaar toen mijn aandacht erop viel en toen begreep ik het. Ik had toch als kind, nou ben ik weinig op school geweest in de laatste oorlogsjaren, was meer thuis als op school, maar goed. Ik had nooit begrepen van hectoliters en hectometers en decimeters en al die dingen meer, weet je wel. En daar snapte ik niks van. En het is betrekkelijk erg eenvoudig. Maar, en toen zat ik later, dus kwam ik een boekje tegen, toen was ik misschien al een jaar of 18, ik zat er, ik hé, dat ik dat nog nooit begrepen heb. Dat is toch zo, dat is toch eenvoudig. Ja, maar dan zijn er ook weer een hoop andere dingen en nieuwe dingen. Dat je zegt, ze zeggen wel eens, herhaling is zo nuttig. Dat je zegt, ja, inderdaad. Inderdaad. Want als ik nou wel begrepen heb, heel goed op school, dan kan best zijn dat ik 20 jaar ben. En iemand vraagt ernaar. Dat je zegt, ja, zou ik nou zo uit mijn hoofd niet. Dan zou ik nou, nee, dan moet ik eerst weer eens inkomen. Geef de boekjes, laat me eens even kijken. Dan, ja, dan. Hoe was dat nou met die breuk? Hoe, dat draaide je om, is het niet? En, ja, nee, ja. Nou begint het me weer te dagen. En het betreft vaak heel eenvoudige dingen. En toch zijn we ze ergens een beetje kwijt. Het is een beetje uit de relatie. Nou, omdat het nou zo bij ons zo altijd zo uit de relatie gaat, dan kun je dat merken in die Heidelberger, hè. Dat hij toch zo sterk die kant op ligt van... Kom, kinderen. Laten we nog eens in het boek kijken. Net zoals dat kind dat misschien wel 10, 20 keer en eerst dan vindt het vervelend, dan denk je al die vette vingertjes erop en zo, maar op laatst dan zeg je, ach, mag ik nog even het fotoalbum kijken? Of de doos? Ja, en nog eens doorbaan. Zeg, dat heb je nou toch al 10 keer gezien, die plaatjes, ja? Maar wil weer zien. Nou, zo ook de Heidelberger, kom. Kinderen, laten we nog eens in het boek kijken, in het grote boek. Laten we nog eens kijken wat de Heere gedaan heeft. Hoe goed Hij is. Hoe goed is het onze God te prijzen. Voor zijn goedheid. Dat Hij ons niet van school af geschopt heeft. En dat we nog op school mogen zijn. Kijk, als je nou te groot bent, dan hebben sacramenten, die zijn niet zo belangrijk. Dan ben je eigenlijk geen kind. Dan ben je een grote man die zelf aan het beoordelen is hoe het is, of wat het niet is, of wat het wel is. Maar je komt niet meer aan de hand van de meester zo bij het bord en zegt, nou jochie, dan zal ik het nog eens een keertje voordoen. Zo en zo. Nou nee, want ik zit met een kop vol redeneringen. En ik weet niet wat te zeggen en, oh, mensen nog aan toe. Kijk, en dat is vaak zo. En dan staat er hier dat God door die waartekenen en zegelen de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven. Ja, maar dat begrijp ik wel hoor, die belofte. Dat begrijp ik wel. Ja, maar ja, daar ben je er nog niet mee met begrijpen. Ten eerste is het eigenlijk niet te begrijpen, maar laten we zeggen, je kunt de woordkeus van die tekst begrijpen. Taalkundig begrijp je wat er staat bijvoorbeeld, hè? Maar versta je het nou ook? Net als die moorman, die Filippus zei tegen hem, zie je nou wat je ziet? Doorzie je nou wat je ziet? Verstaat je ook hetgeen gelezen? Ach, hoe zou het toch kunnen? Ik had het er maar een uitlegger was. En zo op die manier. En nou wil die Heidelberg, die wil onze uitlegger. En dan zegt hij, ja. Ach, je weet wel dat, die belofte van de vergeving en van het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. Nou ja. Ja. Ja, maar dan ben ik al veel te groot. Ja, eigenlijk wel. Als je nou aan het heilige avondmaal zit te kijken, dat is de bedoeling, zit te kijken dat een stukje brood gebroken wordt. Nou wordt de belofte, die wordt nader verklaard, dat je het nog beter verstaan mag. Ja, dan zeg je tegen mezelf hoor, ja, wanneer denk je daar nou aan? Je kijkt naar de mensen. Je denkt, ach, hij is er. Hij mag er ook bij zijn. Of zij of hij is er niet. Dat zou de reden zijn. Ben je mee bezig? Of, hé, wat ben ik blij. Maar wie denkt er nou aan dat brood? Want op de achtergrond van het brood, daar staat Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij is verdrukt. Afgesneden. Hij is als een graankorrel vermalen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wij zijn vaak al zulke wiskundige mensen, zulke exacte denkers, dat ja, daar kom je toch niet meer aan toe, laten we eerlijk wezen. Daar kom je toch niet aan toe. Je zegt liever, nou ja, dat stukje brood, dat is maar een teken. Ah ja, dat is maar een teken. Is dat voor mij ook, hoor? Dat is toch maar een teken. Dat is de buitenkant. En dat God toch bezig is, net als een moeder die haar kind de eerste steekjes leert breien. En zegt, nou, kijk eens kind, ik zal het eens voordoen. Zo, zo, zo. Dat de bedoeling is eigenlijk. Die zegt, kijk eens, dit gebroken brood is verklaring van de belofte. Hij is verbroken. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Die wijn die je daaruit ziet gieten waar wij niet toe kunnen komen. Wie kan er nou zijn leven uitgieten voor de Heere? Hij kan zijn leven voor allerlei doelen inspannen. Maar om nu zijn leven te geven uit te gieten voor de Heere. Komt hij niet aan toe. Nou, dit is de drinkbeker der dankzegging. Ik heb mijn ziel, zegt de profetie, uitgegoten als water op de grond. Zijn bloed werd uitgedreven door God en door mensen. Door dood, benauwdheid en door slagen. Die drinkbeker. En nog verder. Want ja, je drinkt een slokje wijn, dat is teken dat wij zo ook zijn bloed zullen drinken. Geestelijk. Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Wat hebben we in Christus? De vergieting van zijn bloed. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat hij met God verzoend heeft, toen wij nog vijanden waren. Maar er zit zoveel in. Het is ook dit, mensenkind. In het teken drink je een slokje wijn. Maar hij nam de drinkbeker van de toren Gods om die te drinken tot de laatste druppel toe. Ja. Wat is dat dan inhoudvol? Ik geloof dat het niet verkeerd is om het avondmaal vergezeld te laten gaan van het woord van God. Maar ja, ik heb al eens neergezegd. Aan de andere kant is het ook zo dat toch de Heere juist in de aanschouwing van de tekenen, door de aanschouwing van de tekenen, de harten wil richten op hem. Onze borg en middelaar. Nou, zo is het ook met de doop, maar dat laten we even rusten, want het is vandaag de zondag van het heilig sacrament van het avondmaal. Des te beter verstaan. En verzegelen. Daar zijn we ook te groot voor geworden. Wij vinden dat eigenlijk maar een, ja, een slap zegel. Kijk, dan zei je, ja, een kind, die kun je nog wat wijs maken. Ja, zo zeggen we het niet, maar dat is onze levensinstelling. Een kind kun je van alles wijs maken. Als een kind zegt, papa, doet u dat echt? Dan kun je zeggen, nou, moet je goed luisteren. Papa doet het. En als papa het niet doet, dan... En dan kun je wat zeggen. Dan kun je een voorbeeld nemen of wat dan ook. Oh ja hoor, het kind is tevreden. Ja, als pap het niet doet, dan moet hij een gulden betalen. In mijn spaarpot. Pap heeft het beloofd. Nou, maar dan doet pap het wel. Zo op die manier. Ja, als een kind, toen ik een kind was, was ik gezind als een kind. Maar nou zegt God tegen die grote mensen. Hè, zegt hij, nou, dit is nou tegelijk een stempel. Je ziet het. Je ziet het brood, je ziet de wijn. Maar dit is tegelijkertijd voor u, wil het betekenen een bekrachtiging van dat offer van Jezus Christus aan het kruis volbracht. Dat dat de reden is waarom ik je vergeving van zonde geef en het eeuwige leven. Nou, wij durven dat niet te zeggen, maar menig ouder iemand die zou zeggen, ik heb liever wat anders. Ik heb liever wat anders. Wat dan? Nou ja, een stem uit de hemel, of een visioen, of wat ook. Ja, als dat nou gebeurde, hè, dan... Maar dat avondmaal wil mij dat nu verzegelen dat het echt waar is. Hè? Dat om dat offer van Christus al mijn zonden vergeven. En het eeuwige leven uit genade mij geschonken wordt. Is dat nou alles? Ja, zegt de Heere God. Het is alles. Maar het is ook alles. Maar daar heb ik weer. Zoals een mens in een bepaalde eeuw snel door de kindertijd heen kan zijn. En dan met zeer zwaarwichtige problemen lopen. en bepaalde onderwerpen die de oudjes nog niet eens op hun nek kunnen nemen en ze niet doorgronden daarmee bezig zijn. Zo gaat het nou ook vaak in de kerk van de Heere Jezus op aarde. We zijn er al voorbij. Waar voorbij? Voorbij de oase. Verder. Door. Ja, maar hier staat de wolkenkolom stil. Hier geldt, zet je tent voorlopig eens even op. Hier. Hier zijn waterfonteinen. En palmbomen. Hier ben ik om u opnieuw nieuwe moed en kracht te geven. Ja, maar het kan toch niet daardoor? Ja, dat is nou het geheim van het sacrament. Ja, ik kan het ook niet maken, maar toch bedoelt de Heere dat. Toch bedoelt de Heere dat, dat om het enige slachtoffer van Christus. Daar gaat het alleen. En dat wordt nou uit genade gegeven. Je hoeft niet te betalen voor een stukje brood of dat slokje wijn. Dat is een gave. Maar God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Uit genade schenkt. Je moet er de nadruk daar eens op leggen. Hè? In die zin dat je erbij bedenkt. Door alle eeuwen heen is deze waarheid aangevochten. De genade. De vrije schenking van God. We onderkennen het niet altijd, omdat het zich in allerlei gedaante openbaart. Maar wat zit er toch overal doorheen? God, desnoods God het meeste, maar vergeet de mens alsjeblieft niet, want wij dit en wij dat en wij zus en wij zo. Altijd erbij. Altijd merk je maar die spanning in de prediking vaak en dat tegengestelde in de prediking ook. Altijd is het dus een dodelijke bedreiging dat de kerk toch zich aanpast. En denk, nou ja, de mensen zijn tegenwoordig niet zo vroom meer. En de mensen die zijn tegenwoordig niet zo werkheilig meer. En de mensen die zijn toch al zo makkelijk. Daar hoeven we niet meer over te praten. Ja, maar de mens is niet veranderd. Ieder mens heeft in iedere eeuw zijn eigen zelfde gedachten. Hoe ben ik aannemelijk voor God? En dan ziet hij misschien dan wel in dat hij dat niet is met een dingetje of een datje. Dan heeft hij wel weer andere dingen. Andere dingen. Waarvoor hij meent te kunnen bestaan voor God en vergeving te krijgen in het eeuwige leven. En dat is gewoon een, je zou zeggen een opdracht, een inworp van de Heilige Geest, hè? Ook als het gaat over de bediening van het woord, om daar altijd opnieuw weer bij teruggeworpen te worden, omdat je steeds die innerlijke neiging voelt opkomen, ja, nou is het tussen, nou is dat, nou is meer tussen, nou is meer zo, en dit en dat. Hè? Altijd is dat het geluk in een mens. Om in het vlees en in de mens te eindigen. En om dan is altijd ook weer de Heilige Geest die zegt, nee, dit is het woord. Dit is de boodschap van de vergeving van de zonde en het eeuwige leven uit genade dat geschonken wordt. Ja, en dan is het groot, in die zin hoop ik, dat wij allemaal kinderen mogen zijn. Kinderen. Het hoeft niet per se kinderachtig, maar kinderlijk. En je zegt, ja man, dat is waar. En mij al net zoals dat je van jezelf zegt, wanneer kijk je daar nou naar? Wanneer zit je daar nou op te kijken dat je zegt, ja, kijk, een stukje breekt eraf. Och, zo is die borg en middelaar verbroken. Om zichzelf uit te delen onder de mensenkinderen. En nou is net of dat die leerling zich zonder dat hij zich dat bewust is, toch uit zoals ik vanavond tracht aan te duiden. Zegt hij in vraag 77, zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht en daartoe verordend, ingezet, dat we ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis op de enige grond onze zaligheid wijden. Is dat eigenlijk dan de hoofdzaak? Gaat het daarom? Is dat dan alles, de kern? Is dat de bedoeling van het woord? Is dat een richting? Ja, menig een zou zeggen, nou, dat valt mij een beetje tegen. Waarom valt het niet tegen? Ja. Er zijn nog wel meer dingen. Ja, maar al die dingen die zijn in dat ene opgesloten. Je kan natuurlijk je uiterste best doen om de mensen wat beter te laten leven en functioneren en noem maar op. En je kan een heleboel teksten uit de Bijbel halen, uit de Spreuken en uit de Prediker. Heel goed, allemaal Gods woord. Maar dat allemaal, dat ligt verborgen in dat ene. In die ene richting, Jezus Christus. Daar moet het geloof op gericht worden. Op die offerande aan het kruis. Op die ene grond der zaligheid. Anders is het zo troosteloos. Stel je voor dat er nog wat bij moet. Dat er nog wat bij moet komen. Zelfs al zou het...